Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen het tweede en het derde vers van Psalm 78, verborgen heen, met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen we het nageslacht voor ogen. 2 en 3 van 78. Wij lezen de schriften uit het boek Exodus, het 34ste hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 5 tot en met 17. Exodus 34, vers 5 tot en met 17. En als we dit schriftgedeelte gelezen hebben, zingen we het 11e vers van Psalm 81. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. 81, het 11e vers. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich aldaar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zei: de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Toen zeide hij: zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken, alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is het welk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen ik u heden gebied. Zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de Kanaanieten en de Hetieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. Wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouwen. Want gij zult u niet buigen voor een andere God, want des Heeren naam is ijveraar. Een ijverig God is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land, en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offeranden doen, en hij u nodigende gij van hun offeranden eet. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters haar goden nahoererende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren. Gij zult u geen gegoten goden maken. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, u weet dat wij in de zondag voor vorige week, in de avonddienst, met elkaar hebben stilgestaan bij het tweede gebod van Gods heilige wet. En dat we ter verklaring van dat gebod onze catechismus hebben gelezen in de 35e zondag. Nu is er in het tweede gebod, zoals we dat in het woord van God vinden, in het 20e hoofdstuk van het boek Exodus, nog een zinsnede die in onze catechismus niet aan de orde komt, waar onze catechismus geen verklaring voor geeft. Ik acht het nuttig dat we dat gedeelte van het tweede gebod toch ook met elkaar overdenken. En dat we er goed aan doen om vanavond speciaal onze aandacht te richten op Exodus 20, het tweede deel van vers 5 en vers 6. Dat is onze tekst, Exodus 20, vers 5b en vers 6. Waar de Heere zegt en waar wij lezen uit Gods mond, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Barmhartige en genadige God, als we vanavond samen zijn rondom uw woord bijeen en als we in deze ogenblikken uw heilig aangezicht zoeken om van u een zegen te bidden, geeft u ons de rechte gebedsgestalte. De eerbied die we nodig hebben in het naderen tot u, de afhankelijkheid zonder welke ons spreken tot u toch ook geen waarde en geen kracht heeft, geloof, verootmoediging en al die dingen die ons passen, al die dingen die behoren bij een gebed dat u aangenaam is, welbehagelijk. En dat, omdat het u wel behagelijk is, ook zekerlijk door u verhoord gaat worden. Heren, als wij moeten bidden, en als bidden alleen en uitsluitend ons werk moet zijn, wat kan het dan betekenen? Wat voor vrucht zou het dan kunnen dragen? Wat voor effect zou het dan kunnen hebben? Wij kunnen u de Heere nooit behagen, Heere, ook met onze gebeden niet, zelfs onze beste werken, zelfs onze hartelijkste en innigste gebeden zijn nog onvolkomen en met zonde bevlekt. Maar waar wij behoefte aan hebben is aan de geest der genade en der gebeden en aan de onuitsprekelijke zuchtingen van deze geest die naar de wil van God bidt. En Heer, als Hij het voor ons opneemt als de voorbidder, en als daarbij ook nog zou mogen zijn de stem van de priester aan uw rechterhand, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, Heer, dan kunnen wij gerust en vertrouwend onze ogen tot u opheffen, in de wetenschap dat u dan waarmaakt wat Johannes op het eiland Patmos in een van zijn visioenen gezien heeft. Dat de gebeden der heiligen gereinigd werden op het reukofferaltaar. Heren, maar als het van ons zou moeten komen, dan kunt u met alle recht en met alle reden uw aangezicht voor ons verbergen. Want wat is er veel gewoonte bij ons, en wat is er veel sleur, en wat is er veel lippentaal, en wat is er veel naderen tot u met de lippen, terwijl het hart zich verre van u houdt. En wat is er veel eigenwillige godsdienst. En daarmee tegelijkertijd ook veel afwijken van uw heilige geboden. Wat beantwoorden we slecht aan de norm van het heiligdom? En wat kleeft er ook een verdorvenheid aan onze heilige verrichtingen? Geen wonder dat de hoge priester in Israël een hoofddeksel moest dragen, waarop vermeld stond de heiligheid des Heren, om zo verzoening te doen voor de zonden in het heiligdom. Doordring ons daarvan, Heere, dat ook in het heiligdom zonden zijn, en dat wij nooit buiten en zonder dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus kunnen. En dat ook over ons heiligst werk dat bloed der verzoening gaan moet. Doordring ons daarvan, Heere, want dat leert ons nog dieper en nog intenser onze afhankelijkheid van u, van uw genade, van uw goddelijke genade. En daar moet het dan toch om gaan, heren. Gelukkig dat dat woord daarvan spreekt, het woord van u. En dat die boodschap ons gebracht mag worden. En dat dat woord mag klinken in deze wereld, deze genadeloze wereld. Deze hulpeloze wereld, deze harde wereld. Waarin mensen zijn liefhebbers van zichzelf en ook nog liefhebbers van wellusten. En liefhebbers van de zonde en haters van God. De mensen, wij ook, van nature, allemaal. Heren, wij bidden u, zegen ons niet tegenstaande onze verkeerdheid en onze verdorvenheid. En zelfs na ontvangen genade nog de overgebleven zonde en het inwonend verderf. Zegen ons, ondanks alles wat wij tegenover u de Heere hebben misdreven. Zegen ons, omdat gij de genadige zijt. Heere, u hebt nooit geraadpleegd met mensen of ze uw evangelie wel zouden willen hebben. Gij hebt nooit gevraagd aan mensen of ze uw zoon wel zouden willen hebben. En gij hebt nooit overleg gepleegd met mensen of ze het goed vonden dat ge uw geest zoudt zenden. En gij hebt het alles gedaan, uw woord gegeven, van oude tijden af al, direct terstond na de val van Adam en Eva al en al die jaren en eeuwen door. En het ligt er nog, dat eeuwig blijvend getuigenis, dat woord der waarheid, waar niemand bedrogen mee kan uitkomen. U hebt het toch gegeven, al was er bij geen mens plaats voor. En u maakt er plaats voor en u hebt hem toch gegeven, uw eigen zoon. En hij heeft zich laten zenden, hij is gekomen. Zie, ik kom om uw wil te doen. Heren, dat was uw getuigenis en u hebt het waar gemaakt tot in de diepten van het verlaten zijn van uw vader toe. Hoewel er geen mens behoefte aan had. En hoewel de gekruisigde Christus de een een ergernis en de ander een dwaasheid is, hebt ge toch dat volkomen zaligmakerswerk gedaan. Heren, al was er geen plaats voor, u maakt daar ook plaats voor. En hij is toch gekomen op de Pinksterdag, de andere trooster, de Heilige Geest. En hoewel er geen mensenhart voor hem openstaat, gaat hij soeverein zijn gang. En opent hij gesloten harten. En brengt hij zondaars aan de voeten van de grote koning uit Davids huis, de Heere Jezus Christus. Heren, van dat werk moeten we het immers hebben. Van dat werk, van welk ander werk we het ook zouden verwachten, we komen er allemaal bedrogen mee uit. Maar wie op de hoge God vertrouwt, wie op dat volmaakte werk van de drie enige steunt, het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest, begonnen in de stilte van de eeuwigheid en straks volmaakt in de eeuwigheid. Wie op dat werk mag steunen, Heere, die heeft geen zandgrond onder de voeten, maar die mag staan op het hechte fundament dat gij zelf gelegd hebt. Open onze ogen daarvoor. Het zij dat we er nog nooit wat van gezien hebben, laat het ons dan voor het eerst zien. Het zij dat we er al eens eerder indrukken van ontvangen hebben en dat dat heil geheim ging oplichten. Heren, er is meer te leren. Er zal zijn, moeten zijn, een opwassen en een toenemen en een voortgaan en een vervolgen te kennen. Werk het alles door uw Heilige Geest en laat de prediking de dienstbaar aan mogen zijn. Zo bidden wij u om een gezegende kerkdienst. Als het woord verkondigd mag worden, ook als het op een zichtbare wijze in het midden der gemeente mag worden bediend, in het sacrament van de heilige doop. Heren, daar gaat immers ook een sprake van uit. Laten we er toch opmerkzaam op mogen zijn. Het gaat in de bediening van de heilige doop immers niet om een kerkelijke plechtigheid alleen. Al mag het best een plechtig gebeuren genoemd worden en zo ook beleefd worden. Maar het gaat om het woord, het gaat om de beloften, het gaat om de belover. Het gaat ook in het sacrament om het bloed van Jezus Christus. Dat wordt gepredikt als het doopwater op het voorhoofd van een mensenkind, een klein mensenkind, wordt gesprenkeld. Dan ligt daar toch de sprake in, de heenwijzing, de prediking van dat bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En daar zal dit kind dat gedoopt zal gaan worden het toch ook van moeten leren hebben, heren. We vragen u, wil dat dan toepassen bij het opgroeien en bij het ouder worden? En geef de ouders die ge daarin een opdracht gegeven hebt ook genade en wijsheid en liefde. En alles wat ze erbij nodig hebben om dit kind daarin ook echt te kunnen voorgaan. Denk aan ons allen, heren. Denk aan al onze kinderen. Laten onze kinderen er vanavond ook eens een keer bij stilstaan dat wat met dit kindje in deze kerkdienst gaat gebeuren, ooit ook eens een keer is gebeurd met hen. En laat dat mogelijk ook in de gezinnen nog eens een keer stof tot gesprek geven. Dat de kinderen en de ouders met de kinderen er nog eens over spreken. En laat het vooral ook stof voor gebed geven. Om u de God van onze doop te leren kennen. En de inwilliging van het verbond te mogen beleven. En de toepassing, de vervulling van de beloften te mogen ontvangen. Heren, geef uw zegen. Ook over dit deel van de kerkdienst. Zegen uw woord waar het vandaag ook gebracht is of vanavond nog gebracht wordt. Bekwaam degene die gij tot die taak riep. En maak ze getrouw, maak ze gewillig, maak ze bewogen, maak ze gedreven door uw liefde. En wilt ge zo geven dat hun arbeid ook vrucht mag dragen, niet ijdel is in de Heere. Wilt gij dienaren uitstoten in uw wijngaard, heren. En wilt ge erbij zijn als er jonge mensen opgeleid worden tot die taak. En als er zijn die onderwijs geven om zo voor de opleiding mee zorg te dragen. Zegen uw kerk over de ganse aarde. Sterk gij dat volk dat ge u verkregen hebt, heren. In verdrukking en in aanvechting. Ja, juist daar waar Satan zijn listen en zijn lagen spant en waar hij alles doet om uw werk te verbreken, waar hij alles doet om de vrede te roven, waar hij alles in het werk stelt om de zonde te laten triomferen. En hij is bezig, hij is actief en hij heeft er velen in zijn greep en hij grijpt steeds meer om zich heen om er nog veel meer onder zijn heerschappij te hebben en te houden. Heren, betonen dat gij de machtige zijt die in het huis van de sterke binnendringt om hem zijn vaten te ontroven. U alleen kunt dat doen, o God. Machtige zaligmaker, u alleen kunt dat doen. Satan zijn macht verbreken en zijn onderdanen hem ontnemen. Doe het tot roem van uw genade en tot prijs van uw heerlijkheid. Zegen alle die het moeilijk hebben, heren. Die verdriet hebben, die met verdriet in het hart in de kerk zitten, met zorgen, met spanning. Die niet weten hoe de dingen morgen en overmorgen zullen gaan vanwege ziekte, vanwege andere dingen die hen bedreigen en die het leven bezwaren. Heere, er is toch een weg om onze nood bij u te brengen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in uw hand geven. Maar die weg moet betreden worden. Geef dat we dan desnoods als arme vluchtelingen, als asielzoekers, zo bij u mogen terechtkomen om te ervaren milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Om te ervaren ook in elke weg van tegenspoed en druk en kruis, wat u tegen Paulus zei toen het hem zo zwaar viel om een doorn in het vlees te moeten meedragen. Mijn genade is u genoeg. Heere, hoor ons als we u deze dingen bidden en als we ze u vragen in de naam van de Heere Jezus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, in verband met het feit dat er vanavond een kindje gedoopt zal worden, zullen we nu samen eerst het formulier gaan lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder van den Heuvel, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
U staat hier straks met uw kind in uw armen bij het verbonds, de plaats waar de Heer het verbond wil betekenen en verzegelen bij het doopvond. Op zichzelf is dat al een voorrecht dat de Heer zo'n plaats heeft gemaakt en dat hij het in zijn kerk heeft ingezet. Een voorrecht dat wij met onze kinderen ergens terecht kunnen. De wereld wil ze ook wel hebben. En op allerlei manieren zult u dat ook wel gewaar worden. Bij het opgroeien van onze kinderen komt dat zo duidelijk uit dat de wereld die kinderen zo graag heeft en dat de duivel ze zo graag heeft. En het trieste, het in en in verdrietig is dat de duivel ze eigenlijk al heeft, ze op de wereld komen. We hebben dat gelezen in het eerste deel van het formulier, onze kinderen zijn, en dat zijn ontzettende woorden, kinderen des toorns, die buiten staan en die nooit binnen kunnen komen, tenzij ze opnieuw geboren worden. En als dat laatste gezegd wordt, dan wordt er naar iets onmogelijks gewezen. En dat onmogelijk is toch mogelijk. Nieuw, opnieuw geboren worden. Hoe zou dat nou kunnen? Nicodemus wist dat ook niet. Moet een kind dan opnieuw in de schoot van zijn moeder terugkeren en dan eens nog eens een keer geboren worden? Zo dwaas gaan wij er dan mee om, als wij het zouden moeten uitdenken. Maar God heeft die nieuwe geboorte mogelijk gemaakt, de geboorte van boven. En in dat licht gezien is het een wonder van genade dat er een plekje is waar je je kind kunt brengen. Niet alleen maar bij het doopvond bedoel ik dan, daar ook. Naar Gods eigen inzetting. Maar dat er een plekje is waar je je kind bij God mag brengen. Dat God het ook hebben wil. En dat te midden van al die verleidingen die op zo'n kind afkomen en die op ouders ook afkomen. Want hoe moeten ze dat nou doen? In de voorzijde leer onderwijzen. Hoe moeten ze dat doen? Kinderen voorhouden en voorleven. Hoe moeten ze dat nu doen? Dat is ook een onmogelijk werk. Dat is ook iets wat in eigen kracht onmogelijk kan geschieden. Maar te midden van al die dingen, van al die onmogelijkheden en al die duisternissen staat God ook vanavond weer in het midden der gemeente. Gemeente, het gaat niet alleen deze ouders aan. Het gaat ons allen aan. God staat, dat bedoel ik de drie enige, want van hem hebben we gehoord in het formulier Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij staat in het midden van de gemeente en hij zegt, komt herwaarts tot mij en brengt uw kinderen mee. Breng ze bij mij. U weet dat ook wel, dat de wereld ze hebben wil. En u weet ook wel dat de kinderen die keus zo makkelijk maken. En als u eerlijk met uzelf omgaat, dan weet u dat u als ouderen die keus ook iedere keer weer maakt. Daarheen waar God niet is en waar God niet gediend wordt, dat zit in ons hart. Maar laten we er vanavond nu eens echt van onder de indruk komen dat God zegt, en toch, ondanks die innerlijke verkeerde neiging, ondanks dat boze hart, ondanks al die verkeerdheid die aangeboren en ingeboren is, zeg ik tot het huis van Jacob niet te vergeefs dat ze mij zullen zoeken. God zegt, en hij meent het, vanavond heel nadrukkelijk tot jongeren en tot ouderen, tot kleine kinderen en tot pubers. En tot mensen op weg naar de volwassenheid. En tot volwassenen. En tot ouden van dagen. God zegt vanavond, in alle ernst en welgemeend, komt herwaarts tot mij. Want er is een plaats bij hem. Open dan uw mond. Eist van God vrijmoedig op zijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt. En hij schenkt het ook nog mild en overvloedig. Gemeente, na de bediening van de Heilige Doop zingen we 12e vers van de 81ste psalm.
Jansje Cornelia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij zullen u danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. De collecte is voor de kerk, de extra collecte voor het christelijk onderwijs. En wij zingen uit de 34ste psalm, het 6e en het 7e vers. Psalm 34, het 6e vers: komt kinderen, hoort naar mij. En vers 7: houd dan uw tong in toom. Gemeente, het kan niet zonder bedoeling zijn dat de Heere het tweede gebod van zijn heilige wet met de woorden die ik u zojuist als onze tekst gelezen heeft aangevuld. En het kan ook niet zonder bedoeling zijn dat die woorden niet aan het eind, helemaal aan het eind van Gods wet zijn geplaatst, maar dat ze daar staan waar ze staan. En je zou je de vraag kunnen stellen, wat heeft de Heere dan bewogen? Waarom is dat tweede gebod van Gods wet langer dan andere geboden, met uitzondering van het vierde gebod dan? U weet, al die geboden zijn nogal kort en puntig geformuleerd, maar juist dat tweede gebod is zo uitgebreid. Het gebod dat bij ons misschien wat minder aandacht krijgt als vele andere geboden, juist daar heeft de Heere gezegd, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. En juist daar heeft de Heere gezegd dat hij de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die hem haten. En juist daar heeft de Heere gezegd dat hij barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. En daar hebt u dan de drie zinnen, de drie zinsdelen, waaruit inderdaad, waar, op grond waarvan de preek vanavond ook in drieën gedeeld is. Maar de vraag allereerst, waarom staat het er en waarom staat het daar? Nou zou ik u willen zeggen dat, naar mijn gedachte, die woorden uit vers 5 en vers 6 niet alleen maar direct aansluiten aan het tweede gebod. Ik denk dat het hele verband, met name ook die uitdrukking dat de Heer een ijverig God is, ook heel duidelijk betrekking heeft en dat het hele verband aanwijst dat die woorden betrekking hebben ook op het eerste gebod. Laten we dat eerste en het tweede gebod dan maar samen nemen. En datgene wat onze tekst vanavond vormt als een hele duidelijke verbinding aan die twee geboden zien. Maar de vraag is, waarom staat het daar dan? Zou het kunnen wezen dat er bij ons zo'n sterke neiging is, bij Israël in die tijd en eigenlijk bij alle mensen van alle eeuwen, er zo'n sterke neiging is om God niet te willen dienen, maar de afgoden, en dus het eerste gebod te overtreden, wel andere goden voor zijn aangezicht te hebben. En als er dan al gekomen is een zekere begeerte om God te dienen, dat dan de neiging nog zo sterk aanwezig is om dat te doen op onze eigen manier en niet naar Gods inzettingen. Zou het daarmee samen kunnen hangen? Dat God toen direct al, toen hij nog lang niet uitgesproken was en toen er nog 8 geboden geformuleerd zouden gaan worden, dat hij toen al gesproken heeft over de sancties op de overtreding, dat hij toen al gesproken heeft over het bezoeken van de misdaden, en dat hij toen ook al tegenover dat oordeel dat hij dreigde gesproken heeft over zijn barmhartigheid, want zo is God, die in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. Gemeente, ik geloof het. Dat zit er zo diep in bij een mens. God niet dienen, maar zijn eigen goden maken. En dat is dan vandaag anders wat vorm en wat structuur betreft dan in de tijd van de wetgeving, dan in de tijd van het Oude Testament. Afgoden hebben toen een andere naam gekregen dan dat ze vandaag hebben. Hebben ze een andere vorm gekregen. Maar, en ook dat beelden dienen en dat voor beelden buigen, dat is vandaag ook anders van vorm geworden. Dat heeft natuurlijk zoveel vormen gekregen waarin de eigenwillige godsdienst, en ik zal niet herhalen wat we daar vorige week over gezegd hebben, waarin de eigenwillige godsdienst zich manifesteert. Maar dat zit er zo diep in. Of helemaal geen God en geen godsdienst, geen ware godsdienst tenminste. Of als het er dan wel is, naar onze eigen snit en naar onze eigen inkleuring en naar onze eigen willigheid. En daarom is het goed om met elkaar toch te letten op datgene wat onze tekst zegt. Ook al passeert onze catechismus deze twee versen en wordt er in de uitleg van het tweede gebod in ons leerboek geen aandacht aan geschonken. Dat zullen we onze catechismus niet euvel duiden, want onze catechismus moest beperkt blijven en kon natuurlijk ook niet alles zeggen. Maar als de Heere er in zijn woord dan toch wel zo aandacht aan geeft, dan past het ons toch om er ook afzonderlijk bij stil te staan. Wel, nu laten we deze drie zinsdelen vanavond één voor één onder onze aandacht nemen. Allereerst, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Het woordje ijverig zou ons op een dwaalspoor kunnen brengen, want dat woord betekent vandaag nu eenmaal wat anders dan in de 16e en de 17e eeuw. Toen onze Statenvertaling tot stand kwam, toen bedoelden de vertalers met dat woordje ijverig iets anders dan wat wij eronder verstaan. Vroeger betekende ijverig wat we nou zouden noemen naijverig. En als je het nog op een andere manier wilt formuleren, dan moet je zeggen jaloers. God is een jaloers God. Jaloers, maar dat is toch een ondeugd? Ja, dat kan het ook zijn. Maar jaloersheid is niet altijd een ondeugd. Jaloersheid kan ook een deugd zijn. Wat is jaloersheid? Ik zou het een mix, een mengsel willen noemen van boosheid en liefde. Een mengsel van boosheid en liefde. En om het dan maar met een beeld duidelijk te maken, een beeld dat trouwens ook van toepassing zal blijken te zijn op de Heere. Om het dan maar met een beeld duidelijk te maken, denkt u dan maar met mij aan een man die tot ontdekking komt dat zijn vrouw hem bedrogen heeft. Ik bedoel niet met geld, maar met haar trouw. Een vrouw die het met een ander blijkt te houden. Of, dat komt ook voor, een man die het met een ander blijkt te houden. En hoe reageert dan zo'n vrouw daarop? Hoe reageert zo'n verongelijkte, zo'n miskende, zo'n afgewezen partij daarop? Met jaloersheid. Met jaloersheid, want er is liefde die niet beantwoord is. Er is liefde die gekrenkt is. Er is liefde die beledigd is. Er is liefde die evengoed toch gebleven is. En omdat die liefde beledigd en gekrenkt is en toch gebleven is, gaat die liefde toornen. Dat is jaloersheid. Want die vrouw die ontdekt dat haar man haar ontrouw geworden is, die heeft toch recht op die man? Dat heeft hij toch beloofd? Dat hij trouw zou zijn? En die man die ontdekt dat die vrouw het met een ander houdt, die man heeft toch recht op die vrouw en op haar helemaal en op al haar liefde. Dat heeft ze hem toch beloofd? En als die liefde er toch nog is, gekrenkt, gekwetst, gewond, dan wil die liefde dat voorwerp van de liefde weer helemaal terug hebben. Jaloersheid is dat er geen rivaal getolereerd wordt. Begrijpt u hoe dat nou van toepassing is op de Heer en waarom de Heer dit beeld van zichzelf gebruikt? Want hij is een ijveraar, lazen we in Exodus 34. Hij is die jaloerse God, jaloers op zijn eer. Hij is die God die dat huwelijksverbond met Israël aanging. Ik ben de Heere uw God. Uw maker is uw man. Hij is die God die dat volk ondertrouwd heeft. Leest u maar in Hosea 2. Hij is die God die dat volk aan zich verbonden heeft. En die het dan ook voor zichzelf wil hebben. En als dat volk nou gaat doen wat de Heer in het eerste gebod verbiedt. Toch andere goden gaat nawandelen. Toch het bij anderen zoekt. Haar welvaart. Haar zaligheid. Dan wordt ze daarmee de Heere, haar wettige man, ontrouw. En verstoot God haar dan, hij zou het kunnen doen. Haar recht. Hij Hij zou het niet kunnen doen. Naar de liefde. En omdat hij het niet kan doen vanwege zijn liefde, daarom is hij jaloers. En wil hij haar terug hebben. En wil hij dat ze met die andere mannen breekt. En dat ze van die wegen van het afvoereren van de Heere terug zal komen. En dat ze naar hem zal vragen. En dat ze zal zeggen zoals dat in Hosea getekend wordt. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man. En toen was het mij beter dan nu. Dat ze dat zal gaan inzien. Dat zoekt hij te bereiken. Met zijn jaloersheid, met zijn naijver. En als ze dat niet wil, en als ze toch bij hem vandaan blijft wegzwerven, dan zal ze het voelen in zijn ongenoegen, in zijn heilige toorn. Want als daarop aankomt, gemeente, dan is de Heere onverdraagzaam. Wij leven in een tijd waarin we zo tolerant moeten zijn. En we hebben een God die ook zo tolerant kan zijn. Spreekt de schrift niet van zijn langmoedigheid? Spreekt de schrift niet van het geduld van de Heere? O, wat is dat geduld van de Heere groot. Je verbaast je erover, of u niet? Als je al de ongerechtigheid in deze wereld zo eens een keer gadeslaat, en trouwens al de ongerechtigheid, wat zien wij ervan? Maar wat we er dan ook van zien? Dat kleine beetje waar we het oog op hebben. En we kunnen dat met oneindig vermenigvuldigen. Is het dan geen wonder, een onbegrijpelijk wonder, dat de Heere het van dag tot dag verdraagt. En dat hij nog geen einde gemaakt heeft. En pas dat nou maar eens even op uzelf toe ook. Als je eerlijk bent met jezelf, dan moet je toch zeggen, wat een wonder dat God me gespaard heeft. Als je tot nog toe onbekeerd voortleeft, is het geen wonder dat God nog geduld met ons heeft. En als je door genade de Heere hebt mogen leren zoeken en vinden, is het dan geen wonder dat God je, voordat je die ernst ging betrachten en voordat die keus in je ziel geboren werd, dat God je in die jaren en in die tijden die daaraan vooraf gingen gedragen heeft en gespaard. In zijn langmoedigheid, zeker God is langmoedig en groot van goede tierenheid. Maar de andere kant is, er is wel een grens aan. En die grens wordt een keer bereikt. En God kan ook onverdraagzaam zijn. En als het gaat om zijn gekrenkte liefde, als het gaat om de beledigde liefde die gans vrijwillig naar een zondaarsvolk is uitgegaan, die liefde die eigenlijk al van eeuwigheid begonnen is, een voorwerp te zoeken en dat voorwerp gevonden heeft in dat volk dat hij zich had uitgekozen. Die liefde die gans vrijwillig en gans ruim en rijk tot zo'n volk is uitgegaan, als die liefde gekwetst wordt, dan moet de Heere daar toch wel in heilige verontwaardiging op reageren. Begrijpt u enigszins waarom dit er staat op deze plaats? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als je het toch doet, Israël, mijn volk. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, nog u voor die buigen, nog hen dienen. En als ge het toch doet, Israël, mijn volk. Mijn bruidsvolk, vergeet het niet, ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. Dat was toen. Vandaag is het in wezen niet anders. Dat was een afgezonderd volk, dat was een volk waar de Heere tegen gezegd heeft, ik ben de Heere uw God. Hij zegt het vandaag nog, hij zegt het elke zondagmorgen als de gemeente samenkomt. Ik ben de Heere uw God. Hij zegt het in het verbond, hij zegt het in de betekening en de verzegeling van de belofte van het verbond in de heilige doop. Ik ben de Heere uw God. Dient dan geen andere goden nevens mij. En buig u dan ook niet neer voor beelden en dien mij dan niet op een door uzelf gekozen en uitgedachte wijze. waar ik niet mee te maken heb en waar ik mijn goedkeuring niet aan geven kan, zegt de Heere. En mijn volk, als u toch van mij afvoereert, mijn verbondsvolk, als ge toch op eigen gekozen wegen gaat, en als je de mammon toch liever hebt dan mij, en als die andere goden toch prefereert boven mijn dienst, weet, dat het verbond ook de kant van de verbondswraak heeft. Want ik ben een naijverig God, zegt de Heer. En dan trekt hij dat door in het tweede. Namelijk als hij gezegd heeft, als hij zegt dat de misdaad van de vaderen door hem bezocht wordt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergene die hem haten. Het gaat dus over mensen die de Heere haten. En die dat demonstreren door hun afgodendienst, of door hun beeldendienst, of door hun eigenwillige godsdienst, door hun ongehoorzaamheid, door hun wetsverbreken, door hun verbondsbreken. Die daarmee uitspreken dat ze de Heere haten. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Sommigen doen dat heel openlijk. Sommigen doen dat minder openlijk, bedekt. Onder allerlei maskers en camouflage, mooie en vrome en godsdienstige camouflage. Maar de Heere die het hart aanziet, ziet dat dat hart niet recht is. En ziet dat dat hart toch vol vijandschap is. Dat dat geen hart is waarin de vreze des Heeren woont en waarin de liefde tot zijn naam en tot zijn dienst en tot hemzelf gelegen is. Haters van de Heere. En hun zonden, hun misdaden gaat hij bezoeken. Aan de misdadigen nemen we aan, vanzelf. Aan de vaderen die die misdaad plegen, die ongehoorzaamheid. Ja, maar ook aan hun kinderen. Tot in het derde en in het vierde geslacht zelfs. Dus niet alleen aan de kinderen, maar ook aan de kleinkinderen. En ook aan de achterkleinkinderen. Dat staat er toch? Ja, dat staat er, maar dat vind ik helemaal niet eerlijk. Want wat kunnen die kinderen daar dan aan doen? En wat kunnen die kleinkinderen er dan aan doen? Je zal maar zo'n opa hebben die een hater van de Heere was. En moet je, omdat ik zo de opa had, nu zelf ook de misdaden bezocht krijgen? Moet God wat hij gedaan heeft aan mij nu verhaal? Moet ik nu lijden om wat hij gedaan heeft? Gemeente, zo staat het er niet. Geen wonder dat als we het zo lezen, dat we dan in de war raken. Dan zou trouwens het woord van God ook niet meer kloppen. Dan spreekt het woord van God zich tegen. Want ik denk even aan een ander hoofdstuk uit de Bijbel, het 18e uit Ezechiël, waar toch eigenlijk dezelfde dingen aan de orde komen. Maar daar staat heel nadrukkelijk in het 20e vers van Ezechiël 18, de ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van de zoon. Een iegelijk zal om zijn zonden sterven. Dus daar wordt het anders gezegd. Daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat een kind door de Heere nooit gestraft zal worden om de zonde die zijn vader gedaan heeft. Net zo min als dat een vader gestraft zal worden, sterven moet onder het oordeel van de Heere vanwege de zonde die zijn zoon gedaan heeft. Ieder zal om zijn eigen zonde sterven. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dus als dat in het woord van God staat, dan kun je daarbij het tweede gebod in Exodus 20 niet iets lezen wat daarmee in strijd is. Zo spreekt God toch niet. Hij spreekt zijn eigen woord toch niet tegen. Wat staat er dan in het tweede gebod? Wat zegt God daar dan wel? Dit. Als een mens tegen God zondigt, dan doet hij daarmee zijn eigen ziel geweld aan. Maar het heeft tegelijkertijd consequenties. Als een mens tegen God zondigt door andere goden te dienen, of door God op een eigenwillige wijze te willen dienen en het zelf te willen uitmaken en tot de Heere te naderen met de lippen terwijl het hart zich verre van hem houdt en tevreden te zijn met de gedaante van Gods zaligheid en met vormendienst enzovoort. Als een mens zo tegen Gods gebod zondigt, dan vertrekt Gods genade uit het gezin. En de kinderen en het verdere nageslacht worden hoe langer hoe meer overgegeven aan de invloeden van de zonde. Laat ik het illustreren met een voorbeeld uit de schrift. Ik meen dat ik het vorige week zondagavond ook genoemd heb. U kent die eerste koning uit het tienstammenrijk, Jerobeam. Jerobeam, die een heiligdom liet oprichten in Bethel en een ander in Dan, om op die manier het volk binnen zijn eigen grenzen te houden en het volk gelegenheid te geven de Heere te gaan dienen in een tempel, in een heilige plaats, zonder dat ze daarbij de noodzaak hadden om naar Jeruzalem te gaan. En hoe is de bijnaam van deze Jerobeam geworden? Jerobeam, de zoon van Nebat, en ik kijk het maar eens na, maar iedere keer kom je dat weer tegen als naar hem verwezen wordt, naar deze Jerobeam, de zoon van Nebat. Dan leest u daarachteraan, die Israël zondigen deed. Het was zijn zonde. Hij stichtte die heiligdommen. Hij maakte die gouden kalveren. Het was zijn zonde. En wat deed Israël? Ze zeiden niet tegen Jerobeam, Jerobeam, koning, u kunt wat ons betreft nog 20 van die heiligdommen bouwen. En u kunt het ons nog makkelijker maken. En in elk dorp kunt u zo'n heiligdom neerzetten. Maar God heeft tot ons gezegd dat Jeruzalem de plaats is waar hij zijn naamgedachtenis wil stichten. Dus wij gaan daarheen. Zeiden ze dat? Nee. Jerobeam mag dan aanleiding gegeven hebben die Israël zondigen deed. Maar zij deden die zonden. Ze waren ingenomen met het plan van Jerobeam. Ze schikten zich daarin. Ze gingen naar Bethel. Ze gingen naar Dan. Ze gingen in diezelfde weg voort. Zij kozen zoals Jerobeam koos. Hij was dan wel de aanleiding. Hij gaf dan wel het initiatief. Hij zette die deur wel open. Zij gingen door die deur naar binnen. En door de zonde van hem ging de genade Gods wijken. En het volk volgde in die weg en de genade Gods ging hoe langer hoe verder wijken. Zijn zonde was hun zonde. Was geen noodzaak voor Israël om die zonde te doen. Was geen noodzaak voor de zonen van Korach om de zonde van hun vader te doen. Opstaan tegen de Heere, het oneens zijn met Gods beschikking, dat alleen Aaron priester, hoge priester kon wezen. Omdat er geen noodzaak was voor de zonde van Korach te bedrijven door zijn kinderen, deden ze het ook niet. Ze bewilligden niet in de boze raad van hun vader. Zo kan het dus ook. Het is geen ijzeren wet dat de zonden van de vaderen bezocht worden aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Maar alleen als die kinderen in het spoor van die vaderen gaan. En als zij ook haters van de Heere zich bewijzen, ligt er evenwel een andere keuze in hun hart. Dan zal de Heere op een andere manier met hen handelen, zoals hij bij de kinderen van Korach deed. Maar als een zondaar gestraft wordt om zijn zonden, dan is dat om zijn eigen zonden. En wat hebben die vaders er dan mee te maken? Hoe is dat? Wel, omdat de schrift ons leert denken in verbanden. De schrift leert ons denken ook in familieverbanden, in gezinsrelaties, in geslachten, in generaties. En we hebben met elkaar te maken. Dat is moeilijk nog even voor te stellen in een tijdperk als het onze, waarin het individualisme hoogtij viert. Maar God heeft ons aan elkaar verbonden. Niemand leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Er is nu eenmaal die interrelatie tussen ouders en kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Vader en moeder begonnen af te wijken van de Heere. Ze namen het niet zo nauw meer. Ze veroorloofden zich een aantal vrijheden. De kinderen zagen dat en die vonden dat best. Zo gaat dat in de regel. Die zoon en die dochter die volgden dat voorbeeld. En het verkeerde voorbeeld vindt altijd nog eerder navolging dan het goede voorbeeld. En als er dan een oordeel komt, over wie komt het dan? Over de vaders en over de kinderen, ter wille van de zonde van ieder afzonderlijk. Ziet u wat ons hier wordt voorgesteld? Wat de Heer hier is al maar wil zeggen. Direct bij het begin heeft nummer 2 van zijn geboden geschreven, gesproken. En dan moeten ze het terstond al weten. Dan moeten ze het terstond al goed op hun, in hun besef hebben dat daar een stuk, een geweldig stuk verantwoordelijkheid ligt. Je staat niet alleen. Als ouders beginnen met het gaan van een weg die niet goed is, dan gaan de kinderen mee en ze gaan verder. En de kleinkinderen gaan nog verder. Vandaag spreken we over kerkverlaters. Hoe komt dat toch? De kerkverlaters zijn, het zit in de lucht, ja, het zit in de lucht. Zou het ook in de gezinnen kunnen zitten? Althans voor een groot deel. Ligt de wortel daar niet van in het verleden, in het gedrag van de ouders? De weg boog een klein beetje af. Oh ja, een klein beetje, maar niet in één keer de bocht om. Een klein beetje, niets minder strikt. Zoals grootvader het deed, nee, ach, die leefde natuurlijk ook vroeger, wij leven in een andere tijd, je moet ook een beetje met je tijd meegaan. Iets minder ernst ook, iets meer van de wereld, ja, je kan toch niet alles buiten de deur houden. En dan, die weg boog een klein beetje af, maar ga maar door. Ga maar door. En hij buigt hoe langer hoe verder af. En de achterkleinkinderen weten niet eens meer dat er een God is. En weten niet eens meer wat het woord van God betekent. Ik weet wel, er zijn ook andere voorbeelden. Er zijn ook voorbeelden van mensen die wel oprecht de Heere gevreesd hebben. En die hun kinderen het goede voorbeeld gegeven hebben. En die hen voorgegaan zijn in de weg des Heeren. En die toch hebben moeten ontdekken en met smart ondervinden. Dat hun kinderen of 1 of 2 van hun kinderen niet in de wegen des Heeren wandelden. Het Bijbelse voorbeeld is Samuel. Moet je indenken. Samuel die de Heere zo oprecht vreesde. Die zo vaak contact met de Heere had, gemeenschap met de Heere oefende. En dan wordt Samuel oud en dan komen de Israëlieten bij hem en dan zeggen ze tegen Samuel, we willen eigenlijk wel een koning. En Samuel is er nogal aardig gekrenkt door. En dan zeggen ze, ja, u wordt ook oud. Ja, dat kan hij niet ontkennen, dat is zo. Maar dat is het enige motief niet dat ze gebruiken. Dat zou hij nog kunnen accepteren. Maar ze zeggen erbij, en dat maakt het veel pijnlijker, en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Ze buigen het recht. En ze nemen geschenken aan. Ze zijn onkoopbaar. Ze zijn niet onkreukbaar. Ze zijn niet eerlijk. En Samuel moet zwijgen. Want het is waar. Dat is een smart voor een vader of voor een moeder. Als je dat zelf ook al hebt geconstateerd. En als anderen het dan ook nog eens een keer tegen je zeggen. En als je er de pijn van voelt, ze hebben een andere weg gekozen. En de dienst des Heren bekoort hen niet. Dat is een lijden waar een ander die er geen weet van heeft, ook geen erg in heeft soms. Maar zo zijn er. Al denk ik dat het niet het merendeel is. Het merendeel komt in de gezinnen van de Eli's voor. De Eli's, van wie de Bijbel zegt dat hij zijn zonen niet eens zuur aankeek. Hij heeft wel eens wat gezegd, Maar ze zei al heel gauw tegen me, pa, hou je mond maar. En Eli was ook de beste niet. Oh nee, ze konden bij hem ook een hoop dingen aanwijzen. Die niet deugden. En die hij allemaal had laten lopen. En als hij dan eens een keer de moed had om er wat van te zeggen, dan konden ze hem de mond snoeren. En ze zeggen, pa, kijk naar jezelf. Ouders, bedenkt u deze dingen wel eens. God confronteert er ons vanavond mee. En we zijn niet klaar als we onze kinderen een paar plichten hebben voorgehouden. We hebben een verantwoordelijkheid. En het is een verantwoordelijkheid om kinderen te moeten opvoeden. Het is, beste broeder en zuster, een verantwoordelijkheid om je kinderen te moeten opvoeden. Hoe gaan we hen voor? En hoe, en u hebt hier ook grootouders bij, uw eigen ouders die hier aanwezig kunnen zijn. Hoe gaan we als grootouders onze kinderen voor? En waarin gaan we hen dan voor? Het is toch niet te hopen dat die kinderen straks tegen ons kunnen zeggen, had me maar duidelijker de weg gewezen. En had me maar eerlijker behandeld. En was maar wat consequenter geweest. Laten we het onthouden dat als wij op welke manier dan ook toch de voorkeur geven aan de dienst der zonde. Op welke misschien hele subtiele manier ook. Als we de voorkeur geven voor aan de wereld boven God en zijn dienst en zijn koninkrijk. Dan moet u niet verwachten dat uw kinderen iets anders zullen kiezen. Dan moet u zich ook niet verwonderen over de keus van uw kinderen. Zo ernstig is het. En God is geen ledig aanschouwer. Maar gelukkig, er is een andere kant ook. Het woord van God in onze tekst spreekt ons ook nog van een andere deugd in de Heere. Hij doet ook barmhartigheid. Want er is ook nog een ander volk op deze wereld. Er zijn haters van de Heere. Daar ging het zo pas over. Derde en vierde geslacht van degene die mij haten. Maar er zijn ook mensen waarvan God kan zeggen dat ze hem lief hebben. En dat ze zijn geboden onderhouden. Juist omdat ze hem lief hebben. Want dat gaat dan samen. Die twee moet u ook maar heel nauw aan elkaar verbonden laten zijn. God lief hebben. En zijn geboden onderhouden. Scheid die twee nooit. Je krijgt wel eens de indruk dat er mensen zijn die graag willen dat je gelooft dat ze God lief hebben. Maar als je hun leven bekijkt, dan zeg je, waar is dan het onderhouden van Gods geboden? Als we God lief hebben, echt waar, krijgen we ook zijn wet lief. Kan toch niet anders? Nu, als er dan zo'n volk blijkt te zijn, dan komt de vraag bij ons op, en waar komt dat volk dan vandaan? Wel, daar zit de genade Gods achter. Dat ze er zijn, en dat de Heere over ze spreken kan, en dat de Heere ze een heerlijke belofte geven wil. Dat ze er zijn, mensen die hem lief hebben en die zijn geboden onderhouden. Dat ze er zijn, dat is omdat God ze gemaakt heeft. Van nature hoort iedereen bij die eerste categorie. Degene die mij haten. Dat hebben we ten overvloede nog eens een keer gelezen in het formulier voor de bediening van de heilige doop. Ik zinspeelde daar juist al op. In de dooptoespraak dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des toorns zijn. Haters van God. Vijanden van God. En dan wordt er gesproken over liefhebbers des Heren. Ze zijn er. Want God zorgt ervoor dat ze er zijn. God zorgt ervoor dat er zijn die ook hun kinderen in die vrezen des Heren en in de liefde tot de dienst van de Heren voorgaan. God zorgt ervoor onder Israël en nog dat er ook gezinnen zijn die gestempeld worden door de liefde Gods en de liefde tot God. God zorgt ervoor door zijn genade, door zijn Heilige Geest, dat er ook gezinnen zijn waar de geboden Gods in ere gehouden worden en waar geleefd wordt vanuit de overtuiging waar de dichter van Psalm 119 uit leefde. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten, omdat er iets van beleefd wordt. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Mensen bij wie de wet, om het zo eens te zeggen, in het hart geschreven staat. Mensen die door God aan zijn woord, aan zijn wet, aan zijn inzettingen gebonden zijn. En die leven vanuit dat woord wat de Heere Jezus gesproken heeft. Indien gij mij lief hebt, doet mijn geboden. Wel, als er dan zulken ook zijn. Hoe zal de Heere met hen handelen? Wat zal de Heer, gaat hij ze dan ook tot in het derde en vierde geslacht zijn genade bewijzen? Dat zou u misschien verwachten. Dan loopt het inderdaad helemaal parallel. Maar zo staat het er toch niet. Derde en vierde geslacht van degene die mij haten. Maar als het over degene die hem lief hebben en die zijn geboden onderhouden gaat. Dan zegt de Heere dat hij barmhartigheid doet aan duizenden. En dan moet u niet denken aan duizenden geslachten. Derde en vierde voor de haters en tot in de duizendste geslachten voor degene die hem lief hebben en vrezen. Nee, als het over die duizenden gaat, dan gaat dat niet meer over de generaties. Dan gaat dat niet meer over vaders en kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar dan gaat het over personen. Waarom? Omdat het persoonlijk geleerd wordt. En omdat je niet per gezin zalig wordt, maar persoonlijk. Binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, dat is niet via een brede deur waar je met een heel gezin en met een hele familie tegelijkertijd door naar binnen kan. Binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, dat is via, ja, tegenwoordig heb je in ziekenhuizen soms ook van die draaideuren waar je met een heel stel tegelijkertijd door mee naar binnen kunt lopen. Maar ik bedoel nou zo'n draaideur waar je alleen maar in kan. In zo'n heel klein hokje. U weet wel wat ik bedoel. Zo ga je het koninkrijk binnen. Niet als vader en moeder met hun kinderen allemaal tegelijk. Niet, zelfs niet als man en vrouw samen. Maar zoals je persoonlijk geboren wordt. En zoals je persoonlijk sterft, zo word je persoonlijk deelgenoot van de genade Gods. Daar zit niets automatisch in, denk maar weer aan Samuel. Daar zit niet in dat het geloof van een vader zijn kind kan redden, of de godsvrucht van een moeder haar kind kan redden. Het is er te persoonlijk voor, maar het is wel ruim. Duizenden. En tegenover dat ene voorbeeld van het gezin van Samuel, met al zijn verdriet voor Samuel zelf, staat in de schrift een veelheid van andere voorbeelden. Om er eentje te noemen, stokbewaarder. Die Romein, die heiden, die Paulus en Silas in de kerker had geworpen. En die zich niet onbekommerd had dat ze daar zaten met een pijnlijke, met een bebloede, met een kapotgeslagen rug. Die rustig ging slapen, maar God maakt hem wakker. Schud hem wakker, schud ook de kerker op haar fundamenten. En als hij dan angstig binnenkomt en denkt dat de gevangenen ontvloden zijn, spreekt Paulus tot hem in een notendop het evangelie. En later spreekt hij het evangelie ruimer en rijker en breder. En de geschiedenis vertelt ons, en daar eindigt het mee, dat die man zich verheugde dat hij met zijn ganse huis aan God gelovig geworden is. Duizenden, zegt God immers. Er is ruimte bij God. Er is ruimte voor die stokbewaarder, al had hij nog zo'n heidens verleden. En er is ruimte voor zijn kinderen en voor alle die bij zijn huisgezin hoorden. En zo is het met Lydia, en zo is het met Cornelius, en zo is het met zoveel geweest. Laten we toch krediet op God hebben, en laten we toch verwachting hebben dat de Heere die gezegd heeft, tegenover dat ene van dat derde en dat vierde geslacht, en tegenover dat feit dat hij een ijverig God is, die de zonde geenszins, de schuldige geenszins onschuldig houdt, en die de zonde bezoekt en de ongerechtigheden bezoekt, die tegenover dat ene geplaatst heeft zijn barmhartigheid die geen einde heeft. En nu is er ruimte voor een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. En nu is er ruimte voor vaders en moeders en voor hun kinderen. En nu is er ruimte voor grootvaders en voor grootmoeders en voor kinderen achter kleinkinderen. Want ze moeten toch van barmhartigheid leren leven. Wat dat dan is, barmhartigheid? Aan wie bewijs je barmhartigheid? Aan een berooide en aan een ellendige, aan iemand die niks meer heeft. Barmhartigheid, dat is voor een hulpeloze, voor een stumper, voor een tobber. Voor iemand die door de grond gezakt is. Voor een tollenaar die niks meer heeft. En als die naar de tempel gaat, brengt hij niks mee dan alleen zijn zonden. Meer heeft hij niet. En meer kan hij aan God niet laten zien. Meer kan hij de Heere niet aanbieden. Dat is het wat zijn leven tot nog toe heeft opgeleverd. En daarom is hij gans hulpeloos. Die fariseeën die had nog een hoop. Die vasten nog. En dat was al een stukje verdienste. En die bracht nog de tiende van alles wat hij bezat. En daarmee had hij ook nog wel iets op zijn rekening staan bij de hemelse bank. Het was allemaal wel in orde. Maar die tollenaar die had gezien dat hij rood stond. Rood als karmozijn. Schuld op schuld. En voor altijd onbekwaam om iets af te betalen. En daarom kon hij tegen de Heere niks anders meer zeggen. Dan, o God, wees mij de zondaar genadig. Voor zulke mensen heeft God barmhartigheid. Wat spreekt er nou uit het woord van die man dat hij God heeft lief gekregen? En dat hij de geboden Gods heeft lief gekregen. En dat het hem een smart is. En dat zijn hart er stuk onder gegaan is. Dat hij die geboden Gods verbroken heeft. En van zo een zegt de Heer Jezus dat hij gerechtvaardigd naar zijn huis ging. Barmhartigheid. Die heeft God. En die heeft hij in overvloed. Barmhartigheid voor ellendigen. En als je nou zomaar wil gaan. En als je nou zomaar jezelf wil presenteren aan die genadige en die barmhartige God, dan vlug je niet te vergeefs tot hem. En als je nou zo je kinderen er ook maar mag brengen, en je kleinkinderen er zomaar mag brengen, en al die mensen die God op je weg geplaatst heeft, als je nou maar eens een arme en een berooide en een verloren zondaar zult gaan, dan doet God het wonder beleven dat bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. Amen. Psalm 115, het zevende vers. Samen danken. Genadige God, nogmaals wenden we ons tot u. En we danken uw grote en heilige naam, Heere, dat u het ons vanavond weer hebt laten horen. Wie gij zijt. Ja, wie gij ook zijt in uw reactie, in uw heilige toren tegen de zonde. En wat de zondaar te wachten heeft. Als hij zich niet bekeert. Heere, dan is er geen uitzicht. En laten we dat alle goed beseffen, dat gij een jaloers God zijt. En dat u uw eer nooit aan anderen zult geven. En als wij uw eer wel aan anderen geven, Heere, dan komt u daar een keer op terug. O, laat ons dat toch diep in ons geweten zinken. Opdat het ons een extra stimulans zal mogen zijn. Om de paden van de zonde te mijden. En de ongerechtigheden te ontvlieden. Om ijverig in uw wegen te gaan. Laten wij ook in de taak die gij gegeven hebt, in de gezinnen, in de opvoeding van kinderen, in het voorleven, laten we daarin toch getrouwmakende genade van u ontvangen, Heere. Wat is het een gewichtig werk en wat is het een verantwoordelijke zaak als mensen die taak kregen toebedeeld. Trouwens, en wie kan zeggen dat hij er niet mee te maken heeft? We hebben altijd mensen om ons heen en we worden altijd met anderen geconfronteerd. En dan zal de wandel, onze wandel, toch ook iets uitwerken. Ten goede of ten kwade. Het woord dat wij spreken, het zal wat uitwerken. Ten goede of ten kwade. Heere, geef dat we voorzichtig leren wandelen en dat we voorbeelden mogen zijn. Wandelen als lichten. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar dat kan alleen als we van die barmhartigheid hebben leren leven. En Heere, die is er bij u. Ootmoedig dank voor die klank in het evangelie. Dat gij de barmhartige zijt. Die zelfs van duizenden spreekt. En dat betekent dat er ruimte is. Nu hoeven we ook niet bevreesd te zijn, Heere, dat u ons buitensluit. Nu hoeft er ook geen vrees te zijn dat als wij als een ellendige tot u vluchten. En als we gaan bedelen om genade dat u zegt. Dat u zeggen zult, voor u heb ik niks. Duizenden. O Heere, geef dat dat ruimte mag geven. En vertrouwen mag wekken. En nog meer een aansporing zal mogen zijn. Om toch bij u te zoeken wat ons voor tijd en eeuwigheid nodig is. En voor onze kinderen. En voor de geslachten die komen. Die nu nog niet eens geboren zijn. Heere, zegen uw woord. En heilig het aan ons hart. En draag het, laten we het meedragen. In ons binnenste. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25. Het zesde vers. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.